nu weten we eindelijk waar corona vandaan komt. Donald Trump had gewoon gelijk. Uit een laboratorium in Wuhan. De grote virusguru Anthony Fauci geeft het nu zelf toe.
It could have been a lab leak.
Dit is een citaat dat Jan en ik moedwillig uit zijn verband hebben gerukt. In werkelijkheid zegt Fauci het veel genuanceerder. Precies zoals de Republikeinen oude e-mails van Fauci hebben bewerkt om aan te tonen dat de boodschapper de waarheid achterhield. En dat de schrandere Trump dat zo'n beetje als enige doorhad. En oh ja, in 2024 komt hij terug hoor, de president die eigenlijk heeft gewonnen. Dit is aflevering 80 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Aan mijn werktafel in New York met een beker on-Amerikaans sterke koffie.
Ja, lekker hoor. Ik schrok al even wat je zei bij de inleiding, Bernard. Kwam gelukkig goed. Jan Posma hier, dit keer vanuit het hete Arizona. Geen koffie, maar een dat frisdrankmerk uit Amerika, wat jij ook wel eens hebt. En ik zit hier op het vliegveld, dus je hoort ook af en toe wat mensen om me heen lopen en wat geluid. En ook af en toe wat dienstmededelingen, dat we vooral ons mondkapje hier op moeten houden. Dan weet je daar in ieder geval even van, Bernard. Maar ik blijf in ieder geval gewoon zitten met mijn mondkapje af en dat colaatje erbij. En daardoor mag dat dan ook gewoon.
Wil je verklappen op welk vliegveld je dan zit?
Oh ja, ik zit in Phoenix, Arizona. En ik wou net zeggen, ik vind het niet zo erg om even binnen te blijven. Want buiten is het nu bijna 40 graden. En ik zit hier lekker in de airco. Dan wil je vast ook nog weten waarom ik hier ben trouwens. Nu ben je nieuwsgierig gemaakt. Ik ga voor de krant, voor de Telegraaf, nog een reportage maken hier. Bij die hertelling, die audit van stemmen die Republikeinen hier uitvoeren. In een grote sporthal hier in Phoenix. Je noemde het net al, zij zijn er zeker van dat Trump heeft gewonnen, dat er fraude is gepleegd. Dat willen ze hier bewijzen. Daar zijn ze al wekenlang mee bezig. En ik ga dus eens bekijken hoe dat nou in zijn werk gaat, zo'n audit.
Ja.
Jij zit lekker in New York. Daar is het volgens mij ook warm. Niet zo heet als hier, maar wel lekker warm. Hoe is het daar?
Vergeleken bij jou is het ijskoud hoor. Het is hier 33 graden op dit moment.
Ach,
En Jan, ik aas op een appartement in een van die gigantische flatgebouwen van Trump. Want vanwege die naam op de gevel van het gebouw gaan ze voor ver onder de aankoopprijs van de hand. Voor 2,5 miljoen heb ik een droomflat die eigenlijk 4 miljoen waard is. Prikkie toch?
Ja, de aanbieding.
Alleen maar omdat de verkoper weigert die naam Trump van de gevel te halen.
Nou, wat een koopje. Ik kan me voorstellen. Dus jij bent er al eentje aan het uitzoeken voor jezelf.
Ja, zo. Met het meest beeldschone uitzicht. Nog mooier dan
hier. Ja. Nou, dus, dan kom ik wel even langs. Maar dan moet je er wel rekening mee houden trouwens. Ik stel me zo voor, ik weet niet of dat zo is, maar dat dan op de kraan, op de deurhendels, dat overal een Trump-logootje op staat. Denk je niet?
Ja, nou ja. Dan moet je er maar mee leven, hè?
Ja, als je een mooi uitzicht hebt. Ja. je had het vast ook gezien, maar in Washington is een beetje iets gelijksoortigs aan de hand. Daar is de Trump Organization, dat bedrijf van Trump, dat probeert daar het Trump Hotel te verkopen. Dat is die laatste Trump-enclave in de stad. Hè? Dat hotel dat staat al een tijdje te koop. Maar niemand wil het hebben. Dat komt ook, moet ik zeggen, door corona hoor. Want daardoor zijn hotels natuurlijk niet de investering op dit moment. Daar worden pogingen gedaan om te verkopen.
Ja, je zult het gaan missen. Want jij kwam daar graag om om de coterie van Trump zelf in de ogen te kunnen kijken. Hè?
Ja, ik vond dat echt een heel leuk plekje. Je hoort trouwens, ik weet niet of je het hoort, maar ja, we krijgen nu ook nog een keer in het Spaans te horen dat je toch een mondkapje op moet doen en op je tas moet letten. Dat gaat zo nog even een beetje door hier op de achtergrond. Maar ja, dat Trump Hotel, ik vond dat echt een fascinerende plek. Want helemaal natuurlijk tijdens Trumps presidentschap, daar zaten de ministers, daar zaten alle partijbonzen, daar zaten ook alle supporters. Ik ben er één keer geweest, toen waren we daar eventjes naar binnen gegaan met een vriend uit Nederland. En toen was Trump daar die avond. Dat is een soort Louis XIV, die wordt toegejuicht door zijn volk dan, als hij daar komt om zijn doorgebakken steak te eten. Dat zijn wel leuke dingen om mee te maken. Dus het was ook de enige plek waar hij uit eten ging. Verder kwam hij nergens in de stad. Dus ik vond dat echt dat was een leuke plek om af en toe even binnen te kijken en even te zien wie er nou weer was.
Ja, nou goed. komt dus in andere handen en hij heeft veel minder spannend, neem ik aan. Maar goed, het is niet anders. Jan, laten we het hebben over iets dat de gemoederen enorm bezighoudt. De theorie dat het coronavirus uit een laboratorium in Wuhan kwam. Trump gelooft er heilig in en heeft er zijn China virus campagne steeds meer op gehamerd. Hè, tijdens de verkiezingen, ook daarna nog. 27 toonaangevende virologen beweerden al aan het begin van de pandemie in een artikel in The Lancet, dat is toch het meest toonaangevende medische blad, dat het totale onzin was. Maar Trump veegde dat van tafel, want hij zei het allemaal beter te begrijpen dan al die wetenschappers.
Ja, precies. En deze week zorgden de e-mails van Dr. Fauci, Anthony Fauci, daarbij voor ophef. BuzzFeed, de website en de Washington Post, die vroegen via de Freedom of Information Act de e-mails uit de eerste periode van de pandemie op. Een soort WOP-verzoekje is dat dus. Dus ze zijn niet gehackt of gelekt. Het is gewoon via de officiële weg opgevraagd. En uit die mails blijkt dat Fauci al vroeg in de pandemie eigenlijk die laboratoriumtheorie aangereikt kreeg van collega's. Die waarschuwden hem daarvoor of die wezen hem daarop. Voor god, dit zou het ook kunnen zijn. En dat zijn dus losse e-mails. Dat mist ook wel wat context. We zien bijvoorbeeld ook niet altijd wat de reactie van Fauci is geweest, want dat is dan zwart gelakt. Maar dat feit alleen al was genoeg voor Trump en de Republikeinse Partij om te zeggen, we told you so. Dus die zijn echt een felle campagne begonnen om Fauci eigenlijk in discrediet te brengen. Het is een draaikont, het is een dwarsligger, het is een slappeling ook, want hij heeft toegegeven aan China eigenlijk, zeggen ze. En eigenlijk als medegeschuldige wordt hij gemaakt van die enorme omvang van het coronadrama, kan je dat toch noemen, in Amerika. En Bernard, ik heb die e-mails ook doorgespit. Ik bedoel, ik heb ze niet allemaal gelezen, hoor. Het zijn echt duizenden. Maar ik ben wel even... ik hoor bij jou ook, wat is dit, een brandweerauto of een ambulance?
Dit is een ambulance, Jan. En je weet hier in de Upper West Side zijn een paar ziekenhuizen. Dus de hele dag en nacht komen die langs. En dat hoort heerlijk bij het New Yorkse leven.
Ik zou zeggen, dan hebben we van jouw kant het New Yorkse geluid. Dan hebben we van allebei wat. Die e-mails dus. Ik ben ook een beetje gaan zoeken natuurlijk op zoektermen China, Chinese, dat soort dingen. En ik moet zeggen, ik kwam echt geen smoking gun tegen. Die e-mails die roepen wel wat vragen op. Maar die bewijzen echt niet dat Fauci het in de doofpot wilde stoppen. Wat door Trump en Republikeinen wordt gezegd. Hij wordt bijvoorbeeld op een bepaald moment bedankt door een collega die betrokken is bij het Wuhan lab. Zegt dan dankjewel dat jij hebt gezegd, Fauci, dat het waarschijnlijk niet uit het laboratorium komt. Nou, en dat wordt dan als bewijs gezien. Ja, Fauci zegt dan, ik heb eigenlijk altijd geloofd in die theorie dat het van een dier op een mens is overgesprongen, die vleermuistheorie. Maar als wetenschapper, je mag het nooit helemaal uitsluiten. Dat is iets wat hij nu zegt in ieder geval. Maar hij heeft in ieder geval dat nou zo'n hard bewijs is dat Fauci het in de doofpot heeft gestopt. Ik zie het niet. Aan het begin van de podcast liet jij al een stukje interview van Fauci horen. Hier komt nog een keer datzelfde stuk, maar dan wat meer de nuance en wat meer de context erbij.
I have always said and will say today to you, John, that I still believe the most likely origin is from an animal species to a human. But I keep an absolutely open mind that if there may be other origins of that, there may be another reason. It could have been a lab leak. I believe if you look historically what happens in the animal-human interface, that in fact the more likelihood is that you're dealing with a jump of species. But I keep an open mind all the time. And that's the reason why I have been public that we should continue to look for the origin.
Ja, dus Fauci die zegt hier duidelijk, ik hou mijn ogen open, ik sta overal voor open, maar de optie dat corona van dier op mens is overgegaan, dat is nog steeds de meest waarschijnlijke optie, de meest waarschijnlijke scenario. En Bernard, ik had wel het idee, een vraag die bij mij wel overeind bleef, was van, zijn Amerikaanse wetenschappers in het begin misschien niet te ferm geweest? Misschien ook wel wat te snel geweest met dat afwijzen, helemaal afwijzen van die laboratoriumtheorie, wat jij al noemde, de Lancet ook. Want achter de schermen waren dus wel collega's van Fauci die wel twijfels hadden. En dat die Chinezen niet onvoorwaardelijk vertrouwd kunnen worden, dat weten we toch ook wel een beetje.
Ja, dat was geloof ik ook in de post deze week een luisteraarsopmerking eigenlijk van iemand die zei: jongens, jullie lopen wel hard van stapel. Er zijn echt geleerden die veel voorzichtiger met die labtheorie omgaan. En dan, Jan, het blad Vanity Fair publiceert een heel artikel. Aan de hand van materiaal van de data-analyst van een data-analyst van de Centrale Bank in Nieuw-Zeeland, een zekere Gilles de Manoeuvre, man met een Franse naam. En die heeft het syndroom van Asperger. En dan kun je zeggen, wat maakt dat nou uit? Nou, dat maakt uit omdat een van de karakteristieken van dat soort mensen met die ziekte, zal ik maar zeggen, het is een vorm van autisme, juist daardoor met enorm veel energie en ongelooflijk gericht analytisch kunnen denken. En alle onderzoeken kunnen napluizen. Heeft hij ook gedaan. En hij zegt, die labtheorie die klopt als een bus. En die man heeft geen politieke agenda. Dus het is niet iemand die Trump steunt. En hij valt ook Fauci niet aan. Maar toch, ik vind het zorgvuldig dat we dat er in elk geval bij zeggen.
Ja, precies. Want dat was echt een heel interessant artikel. Het is ook een lang artikel. Voor wie de tijd heeft en het even na wil lezen. Het heet The Lab Leak Theory Inside the Fight to Uncover COVID-19 Origins. Het is echt een interessant artikel. En maar wat je ziet is dat eigenlijk die theorie van dat lab, dat wordt echt, dat lab lek, dat wordt omarmd door Republikeinen en zeker door Trump. En ik moet zeggen, Bernard, wij zijn natuurlijk geen virologen. Ik denk dat we moeten dat onderzoek van de Amerikaanse inlichtingendienst maar afwachten. Maar waar Biden heeft toe opgedragen. Want op dit moment lees ik naast dat Vanity Fair stuk, wat dus een hele interessante, net iets andere invalshoek en kijk geeft op deze vraag. Lees ik in rechtse media, zoals Wall Street Journal en Fox News, dat die labtheorie zo goed als zeker is. Terwijl ik in de Washington Post deze week een expert las die zei dat het niet zo is. Dus ja, ik vind het ook wel ingewikkeld hoor.
Ja, nou ja, je hebt gelijk. Het is niet voor niets, dat hebben we al eerder gezegd, dat Biden heeft gezegd, jongens, ik stuur de diensten erop af, want ik wil het nu echt weten.
Ja, en dat is ook...
Ja, als blijkt dat die labtheorie klopt, nou ja, dan ga ik op mijn bek, zo gezegd. Maar dan weten we het tenminste.
Ja,
En als het niet zo is, wat de meeste geleerden nog steeds geloven, laten we eerlijk wezen, dan zijn we er ook uit. Dan is die discussie tenminste gesloten.
Ja, precies, want we hebben nu eigenlijk... is er onduidelijkheid? En dat beide een onderzoek, dat zei je vorige week ook tijdens de podcast, dat is ook eigenlijk, je kan het zien als kritiek op dat WHO-onderzoek, hè, wat een beetje halfbakken lijkt te zijn gegaan. Die groep die daarheen ging en een beetje met een kluitje in het riet werd gestuurd. Dus dit is ook een manier om tot die volgende stap te komen en meer duidelijkheid te krijgen, denk ik.
Ja, dat is wel een schande, hè, dat die WHO-onderzoekers, tenminste de manier waarop ik het zag, waaronder de Nederlandse Marion Koopmans, die is toch echt niet van de straat, zal ik maar zeggen. Echt gewoon niet de vingers er helemaal achter konden krijgen. En dat ook zeiden en ook niet precies konden zien en bekijken wat ze wilden. En die kregen eigenlijk alleen maar keurige Chinese geleerden in witte jassen voor zich met documenten waarop onderzoeken stonden. Maar ze werden niet toegelaten, bij mijn weten, tot dat lab of andere plekken waarvan ze zeiden, daar willen we echt gewoon ter plekke nou eens even kijken wat daar gebeurd zou kunnen zijn. Dat gebeurde.
Nee, precies. Nee. En daarop aansluitend, Bernard, de Biden-regering die lijkt nu een beetje voorzichtig druk uit te oefenen op China. Blinken, Fauci, die zeggen allebei, het is ook in China's belang om ook te weten waar het vandaan komt. Maar dat is ook weer niet helemaal waar. China wil natuurlijk die info niet delen met de wereld als dat nadelig is voor hen. Dus stel dat het uit dat laboratorium is gekomen, dan zullen ze dat toch voor zich willen houden, denk ik. En wat ik me nou afvraag, want Blinken, minister van Buitenlandse Zaken, die werd ook gevraagd van, nou, hoe ga je dan verder China onder druk zetten? Wat kan je dan nog? Sancties bijvoorbeeld. Nou ja, daar wilde hij natuurlijk niks over zeggen. Maar toen dacht ik wel van, ja, we willen toegang tot die plekken. We willen duidelijkheid, we willen transparantie van China. Maar wat kan Amerika, wat kan Biden nou doen om dat ook voor elkaar te krijgen?
Ja, nou, ik denk twee dingen, Jan. In de eerste plaats gewoon dat onderzoek afwachten. Want als de CIA en andere diensten daar hun neus in steken, dan komen die er waarschijnlijk wel achter. Die zijn er echt heel goed in dat soort dingen. En als nou gesteld nu dat het waar is, hè, van die labtheorie die klopt, dan kan ik me voorstellen dat iemand als Blinken, dat is een razend slimme diplomaat, dus niet in de aanval gaat, maar tegen die Chinezen zegt, luister eens, wij hebben het nu ook onderzocht... En wij hebben hele interessante conclusies. En willen jullie dat onderzoek van ons met ons delen? Dan kunnen we erover praten. Dan, ja, geeft hij die Chinezen een soort uitweg om, ja, hun gezicht te redden. Of daar dan iets slims mee te doen. Of niet, dat zien we dan wel. Maar ik denk niet dat hij meteen in de modus van sancties schiet. Dat lijkt me in dit geval niet handig. En bovendien, dat moeten we ook niet vergeten, of het nu uit een laboratorium is gekomen of van die dierenmarkt, één van die twee zou dan toch kloppen. Het blijft een probleem dat daar is ontstaan. Daar zal China, denk ik, ook uiteindelijk tegen die conclusie zich niet verzetten. En bij dit soort dingen, je moet ook de vraag stellen, is daar nou echt iemand schuldig aan? Of is dat gewoon rottigheid die gebeurt in de wereld? Er zijn andere ingewikkelde besmettelijke ziektes die wel eens ontstaan. Ja, dat is nu eenmaal zo. En om dan steeds maar met de vingers naar de Chinezen te blijven wijzen, ik weet niet of dat handig is, Jan.
Nee, ja, dat is natuurlijk ook de zondebok-methode eigenlijk, hè, wat Trump ook steeds gedaan heeft. En ik kan me wel voorstellen van wat jij ook zegt. Als je echt wat wil, dan heb je ook wel samenwerking nodig. Dan moet je diplomatieker aanpakken, niet meteen die confrontatie zoeken. Ik kan me daar wel goed bij wat bij voorstellen eigenlijk.
Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Je wil natuurlijk wel een zondebok, omdat je dan de verantwoordelijkheid van je af kunt schuiven. Hoe dan ook, Trump pakte in elk geval zijn kans, Jan, toen hij voor het eerst in lange tijd weer een grote toespraak hield. Dat was voor een Republikeinse partijraad in North Carolina, waar hij eigenlijk zijn hele repertoire herhaalde. Hè? Voor zover ik het kon volgen, Jan. Want ik vond het eerlijk gezegd nogal een onsamenhangende ratje toe.
Ja, nee, dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting van wat het was. Dat is echt ouderwets Trump. Het was weer een uur, anderhalf uur, ik weet niet eens hoe lang het precies was. Het voelde erg lang in ieder geval. Van de hak op de tak. En eigenlijk alle zijn paradepaardjes, die kwamen allemaal weer voorbij. Nou ja, we hadden het al over China. China moet een schadevergoeding aan VS betalen ter compensatie van het coronaleed. Dat moet miljarden worden. Zij blijven de bad guy hierin, heel duidelijk voor Trump. Fauci is een knoeier. Nou, daar hebben we het net al over gehad. Dat wil ik toch even laten horen. Want Trump die en ook Trump's getrouwen, zeg maar, die blijven roepen, hij moet worden ontslagen.
En Dr. Fauci, who I actually got along with, he's a nice guy. He's a great promoter, you know. Not a great doctor, but he's a hell of a promoter. He likes television more than any politician in this room. And they like television. But he's been wrong on almost every issue. And he was wrong on Wuhan and the lab also. Very wrong.
Ja, goede promotor, slechte wetenschapper, zegt Trump dan. Nou, daar moest ik wel om lachen. Want je zou kunnen zeggen dat voor Trump zelf ook geldt. Die weet zichzelf ook uitstekend te promoten. Maar is qua wetenschapper ook iets minder onderlegd. Maar het is echt wel, ik vind dat echt wel bizar om te zien, Bernard. Trump die had natuurlijk altijd een beetje ruzie met Fauci toen Trump nog president was. Dat boterde niet echt, dat weten we. Maar ja, als je ziet wat er gebeurd is naar die mails, hoe dat wordt opgeblazen. Echt in de, nou, ik noem het maar even de MAGA-media, hè, de pro-Trump-media. Ook in het congres ligt Fauci onder vuur. Trump die er dus over doorgaat. En deze week ook nog, dat vond ik echt wel heel bijzonder om te zien, een soort campagnevideo eigenlijk van gouverneur Ron DeSantis uit Florida. Hè. Echt een Trump-compaan ook. Die wordt toegejuicht op een podium door een groot publiek, want het is voor de eerste keer weer dat er een concert wordt gegeven daar. En DeSantis zegt dan, wij kunnen dit weer omdat we niet naar Fauci hebben geluisterd. Wij hebben gekozen voor vrijheid. Ik moet zeggen, we hebben gekozen voor vrijheid en tegen fascism. Nou, dat klinkt als fascism natuurlijk. En zo is dat ook bedoeld. Zo hard gaat dat. Dat is toch, ja, ik vind dat, ik verbaas me, ik ben daar een beetje over verbijsterd eigenlijk, hoe hard dat gaat. Tegen eigenlijk een ambtenaar, hè?
Tegen een ambtenaar en een man die sinds Ronald Reagan deze functie heeft uitgevoerd voor alle presidenten, inclusief de huidige, en ook voor Trump. En ja, het is, ik moet eerlijk zeggen, het heeft voor mij ook wel iets tragisch, omdat ik ben natuurlijk ook een beetje in die e-mails gedoken. En wat mij nou opvalt is ja, dat die Fauci in het algemeen heel eerlijk is en bescheiden. Hij zegt altijd, ja, we moeten afgaan op wetenschap. Ik weet het ook niet allemaal. Ik heb mijn vermoedens en mijn ideeën. Maar dat vind ik niet het meest opmerkelijk. Het meest opmerkelijke vind ik dat hij de tijd neemt om bijna op iedere vraag van iedere burger die hem bereikt een persoonlijk antwoord te geven. Dr. Fauci, ik heb een pukkeltje op mijn knie. Kan dat iets ernstigs zijn? Kan dat ook? Ik noem maar. En ja hoor, ja. Dan gaat hij gewoon even zitten om te zeggen, nou mevrouw, ik zou het even laten onderzoeken, maar ik zou me er niet al te grote zorgen over maken. Echt een lieve man die, ja. die alles op alles doet om het ook ja, nou, zo eerlijk mogelijk te vertellen, het verhaal. Dus om zo iemand nou met een woordgrap een fascist te noemen. Jonge Jan.
Ja, nee, het is wel goed dat je dat zegt trouwens, want dat viel mij ook op. En het is echt, het laat ook denk ik zien, als je kijkt naar hoe vaak Fauci gemaild werd, hoeveel onrust en ook hoeveel onwetendheid er natuurlijk, hoeveel chaos er eigenlijk was in die beginperiode. Dat ook zijn collega's, mensen van andere ministeries, niemand wist eigenlijk precies hoe het zat. En die Fauci zat dan inderdaad op zijn werkkamertje tot 1 uur 's nachts zat die mensen te beantwoorden, hoe klein de vraag ook. En nou ja, we houden natuurlijk ook een slag om de arm. Als die Fauci iets verkeerd gedaan heeft, dan horen we dat wel. Maar uit die e-mails komt dat helemaal niet naar voren. Dan zie je juist iemand die enorm met zijn baan bezig is. En ook met alles bezig is, volgens mij, behalve politiek. Die echt zijn werk gewoon zo goed mogelijk probeert te doen.
Ja, ik vind het eerlijk gezegd dood gewoon een aardige ouderwetse dokter. Een oude en ouderwetse dokter. Die indruk maar, hè, toch?
Ja. Waarvan je dan af en toe ook denkt, hij mag wel eens wat minder die mailtjes beantwoorden trouwens. Misschien is hij wel wat te lief soms.
Ja, het heeft ook iets. Ja, wie neemt zoveel tijd? Nou ja, goed. Jan, even heel belangrijk. Je hebt het over die speech. Doet hij het of doet hij het niet?
Ja, Bernard, je hebt het natuurlijk. Dat kan niet anders over 2024, hè? En over Trump.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja. En dat is, ik vind het zo grappig om te zien. Want we wisten eigenlijk al, hè, dit wordt zo'n vraag die blijft nog heel lang boven de markt hangen. En we gaan er allemaal intrappen. En dat gebeurt ook, want de eerste artikelen heb ik al voorbij zien komen. Al meerdere van, medewerkers van Trump zeggen hij gaat het doen. Anderen zeggen hij gaat het niet doen. En wij doen er natuurlijk ook lekker aan mee. Maar Trump die gaat dat voor de midterms, voor de komende congresverkiezingen, gaat hij dat niet zeggen. Hij heeft natuurlijk tijdens die speech weer gezegd, ik ga alles op alles zetten om de Republikeinen, om mijn collega's te helpen. We moeten het huis van afgevaardigden terugwinnen. De Senaat moeten we terugpakken. En dat weten we ook. Daar horen ook wat persoonlijke afrekeningen bij. Ik kreeg een mailtje, die heb je vast ook gehad een paar dagen geleden van de Trump-campagne. Ik ga tegen Lisa Murkowski campagne voeren, want zij heeft tegen mij gestemd in de impeachment. Dus dat gaat ze voelen.
Republikeinse senator. Ja, precies.
Ja, precies. Precies, ja. Waar Trump mee heeft gedreigd, hij gaat dan zorgen dat er iemand tegen haar in de primaries gaat opnemen. En hij gaat dan haar tegenstander steunen. Dus Trump is ook bezig met zichzelf daarin. Bovenal dus die vraag, die blijft boven de markt hangen. En voorlopig weten we het nog niet.
Ja, en dan iets, Jan. Dit is natuurlijk, het valt bijna onder de belletrie van Trump, zal ik maar zeggen. Maar dan iets wat ik toch ietsje ernstiger vind. Dat is een heel rijtje Republikeinse staten dat de kieswet verandert. En The Guardian, Britse blad, schreef van de week, daarmee marcheert Amerika langs de rand van de democratie. En ook Obama van de week, die trok enorm van leer tegen die veranderende wetten. En wat ik me nou afvraag, is dit als de Republikeinen zo zeker zijn van hun overwinning in 2022 en 2024. Waarom moeten die kieswetten überhaupt worden aangepast?
Ja, dat is een goede vraag. Ze verkopen het natuurlijk. En dat geloven ze denk ik ook voor een groot deel zelf. dat het eerst eerlijk moet kunnen verlopen voordat je kan winnen. En dan kijken ze natuurlijk naar wat er afgelopen jaar gebeurd is. En Trumps beweringen dat er vals is gespeeld, dat er eigenlijk allemaal niks van klopt van die uitslagen. En dat hij eigenlijk veel te populair is om te hebben verloren. Dat is de gedachte. En ik heb het gevoel dat er dan eigenlijk ook twee gedachtes bij zijn. De eerste is dan waar de Democraten zo boos over zijn. Komen we zo denk ik nog wel even op dat die minderheden daardoor geraakt worden. En dat zijn meestal democratische kiezers. Maar ik denk ook dat heel erg meespeelt dat die Republikeinen denken, dit is iets waar veel Republikeinse kiezers al boos over zijn. Die zijn er al gefrustreerd over. Die geloven oprecht dat er fraude heeft plaatsgevonden. Dus dit kunnen we ook mooi nog even rekken. En zolang we met bijvoorbeeld die hertelling hier in Arizona, maar ook met die aanpassing van die wetten bezig zijn, dat is ook een lekkere manier om iedereen even erbij en wakker te houden tot die volgende verkiezingen. Dus het is ook een soort een beetje een lap rood vlees, denk ik.
Ja.
Ze doen eigenlijk wat ze eigenlijk bij al die staten allemaal op verschillende manieren doen, is eigenlijk het beperken van het stemmen per post, het instellen van die volledige legitimatieplicht, wat wel ergens, dat is heel logisch aan de ene kant.
Ja,
voor ons
is dat onbegrijpelijk dat het niet overal bestaat. Eerlijk is eerlijk.
Ja, precies. Dat is heel raar. Maar wij hebben allemaal een paspoort of een idee en dat is hier toch anders. Dus misschien moeten ze die paspoort hier goedkoper maken. Maar goed, minder vooraf stemmen, kortere openingsuren voor de stemlokalen. Dus dat zijn allemaal wel manieren om het voor mensen ook moeilijker te maken om te stemmen uiteindelijk. En ik moet ook wel zeggen, Bernd, ik weet niet hoe jij dat ziet, het voelt ook voor mij wel een beetje als teruggaan in de tijd.
Ja, de Democraten zeggen ook, vind ik terecht, dit gaat helemaal niet over het kiesrecht, dit gaat over minderheden, dit gaat over het bemoeilijken van de omstandigheden voor minderheden. En inderdaad, teruggaan in de tijd vind ik wel een mooi thema. Want wat is nou altijd het probleem? Er zijn een paar problemen met dat stemmen in Amerika. In de eerste plaats, dat blijf ik zeggen, het grootste probleem is dat er geen persoonsregistratie bestaat. Dus geen burgerlijke stand- en bevolkingsregister. Als dat er wel zou zijn, dan zou, ik denk, 80% van al deze problemen, die zouden helemaal niet voorkomen. Ik denk dat er, behalve misschien het Verenigd Koninkrijk, maar dat weet ik niet helemaal zeker, niet één land in de wereld te vinden is met een dergelijk systeem. En zeker niet één land waar je niet moet legitimeren als je komt stemmen. Dus eerlijk gezegd, dat is appeltje eitje. Ik snap niet waarom dat er niet is, maar het is er niet. En een groot deel van die problemen komen daaruit voort. Maar nu de andere kant, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Een legitimatiebewijs kost geld. Of dat nou een rijbewijs is of een paspoort, dat doet er even niet toe. Maar iets waar een foto op staat, daar moet je geld voor betalen. Democraten hebben altijd gezegd, daar kun je mensen niet toe dwingen. Mm-hmm. Om geld uit te geven om je stemrecht te kunnen toepassen. En dat geldt natuurlijk vooral voor de armste Amerikanen. En dat zijn de mensen in de ghetto's en die voor wie echt elke dollar telt. Mm-hmm. Dus dat is een beetje de achtergrond. En die Republikeinen die dat nu allemaal willen veranderen, die zeggen, nou ja, dat kan allemaal zo wezen, maar we hebben goede argumenten. En dan moeten ze er maar aan geloven. En dan zeggen de Democraten, oké, dit is in feite een actie tegen minderheden. Het gaat gewoon om het weerhouden van zwarte kiezers om te gaan stemmen. En ik denk eerlijk gezegd dat ze daar gelijk in hebben. En ik vraag me af, hoewel, ik heb er van de week weer van alles over bijgelezen, of de federale overheid niet op de een of andere manier kan zeggen, wij geven dit systeem richting, want dit vliegt nu alle kanten op. Dat kan niet.
Ja, ja. Ja, en dat is wel dat is wat de Democraten nu ook proberen. Hè. Die hebben een grote kieswet. Daarmee willen ze eigenlijk met die ene grote kieswet wet vanuit Washington, willen ze eigenlijk al die staten, ik geloof dat er nu een stuk of 14, 15 zijn waar die strengere regels zijn doorgevoerd, die willen ze eigenlijk een beetje willen ze overrulen in één keer. Maar als dat erdoor komt, dat is nog maar zeer de vraag trouwens. Maar dan wordt dat natuurlijk voer voor het Hoge Rechtshof. Want dan krijg je weer gedoe tussen de staten en de federale overheid. Die staten willen dat natuurlijk allemaal zelf regelen. En dat kan je aanzien komen. Dat denk ik een enorme strijd gaat worden. Dan is er ook nog de vraag of dat sowieso zo ver gaat komen. Want politiek gezien wordt dat ook nog heel erg lastig. Want die kieswet die moet nog door de Senaat. Daar is verschil natuurlijk minimaal. Republikeinen stemmen niet voor die kieswet. Dat weten we eigenlijk wel vrijwel zeker. Één democraat, Joe Manchin, hebben we al vaker genoemd, hè, uit West Virginia. Die zegt ook niet voor te stemmen. Dus dan houdt het eigenlijk al een beetje op. Hè. Dan stokt het volgens mij hier al.
Ja. Ja, en ja, je hebt natuurlijk ook. Ik heb in ieder geval ze ook hebben gedaan. Gewoon eens even de grondwet erop nageslagen. Maar die gaat hier niet over. Die beschrijft alleen het algemene kiesrecht. Niemand, de Republikeinen, ontkennen ook niet dat iedereen kiesrecht heeft. Dus dat is helemaal niet ter sprake. Het gaat er alleen om hoe je het toepast.
Ja, dat is een goed punt. Ja, inderdaad. Ja. En iedereen mag gewoon blijven kiezen. Alleen je moet er wat meer moeite voor doen. Ja, is dat. dat staat niet in die grondwet natuurlijk. Jij zei trouwens eerder van. Je had het over problemen, hè? Maar we hebben het er ook al vaak over gehad. Fraude. Er zijn geen grote voorbeelden van fraude bekend de afgelopen verkiezingen. Toch? Het gaat eigenlijk altijd heel netjes daar.
Ja, dat dacht jij. Maar ja, jij staat nu ongeveer met je neus tussen het bewijs dat er wel degelijk enorme fraude is gepleegd.
Ja.
We gaan de Telegraaf lezen, hoor, om te kijken wat je allemaal tegen bent gekomen. Maar ik hoop dat je de volgende week in de podcast ook nog even op terug gaat komen.
Ja, gaan we doen.
Het is echt iets wat ik vind fascinerend, dat ze serieus. En het kan een spel zijn, het kan zijn wat je wil, maar er zit toch zo'n zaal vol mensen opnieuw te tellen. Bijna een half jaar na dato. Ja.
En er is nog even heel kort Pennsylvania. Mensen uit Pennsylvania zijn vorige week langs geweest. Deze week komt er ook, ik ben even vergeten welke staat, maar nog een staat komt langs. Allemaal Republikeinen uit die staten die eigenlijk hetzelfde willen. Pennsylvania wil eigenlijk ook wel hertellen. Dus het spreidt zich ook uit als een soort vlek over het land, lijkt het.
Nou ja, Jan, in elk geval heeft Facebook steeds duidelijker partij gekozen. de wetenschap. Steeds duidelijker partij gekozen in de ruimte die de politiek heeft om het platform te gebruiken.
Ja, nee, dat was deze week ook nog. Er is eigenlijk best wel veel gebeurd deze week. Hè? Trump die moet naar aanleiding van die bestorming van het Capitool, 6 januari, moet hij eigenlijk. We zullen het maar even zeggen. Hij heeft straf gekregen. 2 jaar op de gang staan van meester Zuckerberg. Maar ook bijvoorbeeld Naomi Wolf. Dat is ook zo'n bekende dame die veel op social media en op Facebook is. Die campagne voert voor anti-vaxxers. Dus tegen het vaccin. Die moet ook op de hal gaan staan. Die krijgt ook straf.
Ja. Ja, die is ook uitgesloten. Twitter sluit ook politici uit of activisten waarvan zij vinden dat ze leugens verspreiden. En wat gebeurt hier nou precies, Jan? Want ik vind het juridisch, maar ook maatschappelijk wel een enorm belangrijke vraag. Het krioelt op wat ik altijd de asociale media noem, van leugenaars, fantasten, complotdenkers, ga ze maar door. En die vinden dan hun weg tussen wat we maar zullen noemen normale mensen. Dus heel veel mensen zoals jij die Twitter gebruiken om allerlei informatie uit te wisselen of kleine commentaartjes te geven op de actualiteit. Maar wie maakt nou uiteindelijk uit wat de waarheid is en hoe dat zit? Is dit niet een vorm van censuur?
Ja, ik moet zeggen, ik in alle eerlijkheid, ik vind dit echt heel moeilijk. Voor mij had Trump eigenlijk niet van Twitter en Facebook afgehoeven, om eerlijk te zijn. Ik denk dat er ook andere manieren waren geweest om hem als Facebook of als Twitter of YouTube of al die sociale media. Er was ook een andere manier geweest om hem te laten weten dat dit niet mocht. Facebook zegt nu, wij kijken naar het algemeen belang, de publieke veiligheid. Dus ze zeggen ook bij Trump, als het gevaar geweken is, dan mag hij mogelijk na 2 jaar, als deze straf dus over is, dan mag hij misschien ook terugkomen. Maar dat is toch lastig. Het is een techreus die dat besluit neemt. Kan ook natuurlijk. Hè. Dit is een ondernemer. Dit is een groot bedrijf. Je zou het kunnen vergelijken met ergens in een kroeg waar je staat en je roept iets. De kroegeigenaar wil dat niet. Dan kan je eruit gezet worden. En dan zijn er nog steeds andere kroegen, andere social media waar je heen kan gaan om je boodschap te verkondigen. Dus helemaal gecensureerd word je niet. Maar ja, Nu besluit Facebook dat. En ongeveer de helft van het land ziet Trump helemaal niet als een gevaar, maar als de redder van de natie.
Ja,
dat is wel echt een onmogelijke situatie.
Ik vind het echt een ingewikkelde Gordiaanse knoop. En ik zit ook te denken, hè, zomaar. Het schiet me nu te binnen. Je hebt een heleboel mensen die zeggen Elvis lives.
Hè? Ja, ja.
Elvis is alive. Ik herinner me dat op een bepaald moment Bill Clinton, toen hij president was, voor een zaal stond. En die was een enorme Elvis Presley liefhebber. En kon ook geweldig saxofoon spelen. Kan hij trouwens nog, hè? Dat weet je.
Ja,
dus dat
ja.
deed vaak zijn nummers. En toen zat er in de zaal iemand en die zei: Mr. President, do you believe Elvis is alive? En toen zei hij: Hij viel echt stil. En hij zei: Ik denk eigenlijk van niet, maar wat jammer, hè? Dus ik bedoel maar, daarmee gaf hij precies het gevoel aan dat mensen hebben over dus die sfeer en nou ja, de muziek en de figuur van Elvis Presley, die inderdaad gemist. Tot de huidige dag gemist wordt door zijn fans. Maar als jij en ik nu gewoon op Facebook allerlei mails gaan uitwisselen waarin we zeggen: Elvis leeft.
Ja.
Kan Facebook dan zeggen: jongens, dat zijn leugens, je wordt eraf geflikkerd?
Ja, ik denk in de gedachte, als je meegaat in de gedachte of de onderbouwing die ze nu gaven, dan zouden zij zeggen van: nou, is dit een gevaar voor de openbare veiligheid? En als dat niet zo is, en dat is het niet in dit geval, dan mag je het gewoon doen, denk ik. Maar ja, hoe gaat het dan? Ja, de vaccins, de volgende verkiezingen. Dat zijn allemaal hele moeilijke. Daar moet denk ik zo'n techreus helemaal niet over beslissen. En wat ik ook wel vond trouwens, Bernard, want de vorige keer was natuurlijk een commissie van Facebook. Die zei van jullie, eigenlijk tegen Zuckerberg, zei die van: jullie moeten er opnieuw naar kijken, want jullie hebben nu eindeloos geschorst. En we weten eigenlijk helemaal niet wat daar de regels voor zijn. Hoe jullie daartoe gekomen zijn. En ik vond het nu eigenlijk ook wel een beetje dat ik dacht: er was wel meer onderbouwing. Het is ook een duidelijk afgebakend 2 jaar. Maar het mag wel wat transparanter. Ik wil wel wat meer uitleg eigenlijk over waarom en hoe. En hoe ze tot zoiets komen. Ik mis ik dat ook nog wel eigenlijk.
Helemaal mee eens. En nog even een gewetensvraag. Leeft Elvis?
Ja, natuurlijk. Die zit op een eilandje met wie was het ook meer? Met John F. Kennedy en Marilyn Monroe, toch?
Ja, en misschien John Lennon, wie weet, hè?
Ja, precies. Ja.
Jan, dit lijkt mij nou een prachtig moment om naar de luisteraarsvragen te gaan. Wat heb je allemaal gevonden?
Ja, en Bernard, we hadden het net over de asociale media weer eventjes. Hè. Ik moet toch ook even iedereen bedanken. Want we hadden via die soms asociale media hadden we ook echt een heleboel hele leuke reacties op de vorige aflevering. Dus dank daarvoor. Dat vonden we wel heel erg leuk. Dat doet ons altijd goed om van jullie te horen. En terwijl hier weer een dienstmededeling komt. Dit is een gemeenteraadslid hier die ook waarschuwt dat je je mondkapje op moet doen. Even kijken hoor. En we hadden ook veel opmerkingen erover via de post. Nou, die komen allemaal weer even voorbij. Maar ik kan ze niet allemaal doen, kan ik al meteen zeggen. Dus excuses meteen als je niet voorbij komt. En gefeliciteerd als je er wel bij zit. Bijvoorbeeld Remco de Vos. Die zegt: ik heb deze keer geen vraag, maar wel 2 podcasttips. En dat vond ik wel toch wel heel erg leuk. Want wij zijn ook podcastluisteraars natuurlijk. American History Tellers, waarbij er aan de hand van nagespeelde scènes die historie tot leven wordt gebracht, met name de aflevering over het ontstaan van New York door de Nederlanders. En ook nu heel interessant, de Tulsa Race Massacre. En dat was een onderwerp, Bernard, daar wilden we het eigenlijk ook nog wel even over hebben vorige week. Hè? Maar daar kwamen we toen, of de week daarvoor, daar kwamen we toen niet echt aan toe. Misschien dat dat nog een keertje voorbij komt.
Ja, dat is even voor de duidelijkheid. Dat is de herdenking van die enorme slachtpartij op zwarte burgers. Precies 100 jaar geleden in Tulsa, Oklahoma. Dus daar ging het over.
Een vreselijk verhaal wat eigenlijk in de geschiedenisboeken. Ja, dat is nou echt in de doofpot gestopt. Dus dat, en daar begint nou wat verandering in te komen. Hij heeft nog een tip. 1865. Een subliem hoorspel dat de gebeurtenissen na de moord op Lincoln volgt. Een echte aanrader. Nou, ik moet zeggen, wij zijn allebei geschiedenisliefhebbers natuurlijk, Bernard. Dus ik vind hele leuke tips.
Ik ga erop klikken. Hij stuurt links door, dus hij maakt het ons helemaal. Hey Remco, dankjewel.
Zeker, dank daarvoor. Ja. John Mulder, die zegt. Die reageert even over een eerder. Ik weet niet eens meer welke aflevering dit was, Bernard. Maar toen hadden we het over Henry Ford. De racist, zegt John Mulder erbij. Ford vond de achterstelling van zwarte in Amerika een schande. had meer zwarten in dienst dan de rest van alle andere auto-industrieën bij elkaar. Hij zegt dat is 10% van zijn personeelsbestand. Promoveerde zwarten ook tot voormannen, tot woede van veel blanken. Spande zich in voor gratis scholing voor zwarten. En werd ook in zijn tijd al om geprezen voor zijn rol in de emancipatie van de zwarte bevolking. En zou daar nog veel meer voor geprezen mogen worden. Ford heeft zijn mensen ook nooit op basis van huidskleur meer of minder betaald. Maar, zegt hij, Ford was wel zeer anti-Joods. En, zoals je al zei, Bernard, accepteerde ook Duitse onderscheidingen van Hitler. En was verbolgen over het feit dat de Joden hem dat kwalijk namen. Hij noemt ook nog zijn krant van Henry Ford, de Dearborn Independent, had als enige doel de verspreiding van de Jodenhaat. Complexe man dus, die Ford. Ja, een nuancering.
Ja.
Tenminste, nou ja, het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte niet.
Maar ik ben wel blij dat John toch weer... Het is weer een beetje de gotcha gang. Want hij corrigeert mij een beetje. Want ik weet nog wel de aanleiding. Ik zei in die podcast dat dat Dearborn is de grootste Arabische stad buiten de Arabische wereld. En dat komt omdat in de tijd dat de Ford-fabriek begon... heel veel buitenlanders, ook heel veel Arabieren, naar Amerika emigreerden. Ook Nederlanders trouwens en Britten en van alles nog wat. Duitsers. Om alle mogelijke redenen die met godsdienstvrijheid te maken hadden. En Henry Ford die vond Arabieren blanken. Dus die deelde die gewoon in bij blanken. Dus die huurde die massaal in. En ik heb toen denk ik gezegd, en dat was... uitzonderlijk omdat hij zo'n racist was. En misschien heb ik ook gezegd dat dat gold voor zwarte zou best kunnen. En John zegt, nee, dat is dus niet zo. Die corrigeert mij. Maar dat antisemitisme, ja, dat was berucht. Het was niet alleen onderscheidingen van Hitler die hij heeft aangenomen. Maar bij mijn weten heeft hij ook, ik zal maar zeggen, de financiering. Nou, dat is verkeerd woord. Maar hij heeft meegedaan aan inzamelingen, laat ik het zo doen. Zo ja, ja. Dus het was inderdaad...
Foute man.
Foute man, absoluut.
Ja. En kan je dan zeggen, als het ging om zwarte Amerikanen... dat die gewoon bovenal een zakenman was? Dat hij ook opportunistisch daarin was? Dat hij gewoon dacht van, wacht, ik heb veel arbeiders nodig. Maakt mij het uit wie dat verder zijn.
Nou, dat zal best. En vergeet niet, het was natuurlijk ook een geniale man. Het concept van die hele simpele, uitstekend werkende auto. En hij was de uitvinder van de lopende band.
Ja, ja.
Dat bestond nog nergens in de wereld. Dus voor het eerst kreeg je massaproductie. Dat was eigenlijk na de stoommachine misschien wel de belangrijkste ontwikkeling in de industriële revolutie. En daar had je magistraal veel personeel voor nodig. Dus ja, dat zal zeker een rol hebben gespeeld.
Ja. Nou goed, bij deze. Ja, we proberen altijd alle details en nuances mee te nemen. Maar soms, zoals dit, als het een beetje een zijpaadje is... dan stuur ons vooral de extra informatie die je hebt. Dat vinden we altijd leuk. Ineke en Frans dan. Beste Bernard, we zijn heel blij dat jij in Amerika zit. En natuurlijk erg jaloers. Positief hoor, staat erbij. Je mag zomaar naar New York, uitroepteken. En de vraag dan, Bernard, mag jij ook maar 6 maanden met visum?
Nee,
dat is een persoonlijke vraag.
Maar dat mag ik beantwoorden graag. Ik ben ingezeten. Dus ik heb een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten al heel veel jaren. Dus ik mag gewoon, ik word dan beschouwd, in die zin word ik beschouwd als staatsburger. Dus ik mag er in en uit naar het mij belieft.
Dat is nu wel heel fijn, ja. Hè? Want dan hoef je niet via, via Curaçao of via weet ik veel, een ander land. Je mag gewoon zo rechtstreeks naar binnen.
Ja.
Ja. Hey, en ze hebben nog meer een mededeling of een opmerking daarbij. Ze zeggen, we luisteren elke week, we gaan ervoor zitten en drinken koffie en worden ondergedompeld in de Amerikaanse sfeer. En daar is een speciale reden voor, want ze zeggen, ja, helemaal nu is het wel wrang, omdat we vanaf 14 maart al uit vorig jaar dus, 14 maart vorig jaar, uit Florida verdreven zijn. Ons huisje lonkt. De winter en lente van 2021 waren koud en lang in Nederland. En wij zijn in de winter snowbirds from the Netherlands in Florida. En ze zeggen, nu gaan we lekker toch via een omweg.
Ja, er zijn er veel van. Ik ken jij waarschijnlijk ook in Florida een aantal Nederlanders die daar of permanent of zoals deze mensen een deel van het jaar doorbrengen. En dat begrijp ik best. Want als je uit het kille de kop van Noord-Holland komt, zal ik maar zeggen. Dan is het, daar dan is het in Zuid-Florida goed toe voor.
Ja, heerlijk. Ja. Snap het ook wel. En we hebben daar dus meerdere luisteraars zitten. Dus bij deze de groetjes aan iedereen die in Florida nu zit te luisteren. In die heerlijke warmte daar. Isa Ebus dan. Die zegt een intelligente vraag heb ik niet. Maar jullie vragen altijd hoe iedereen luistert. Dus bij deze. Zij luistert donderdagavond vanaf de fiets tijdens bijbaantje als eetbezorger. En dan kan ik op vrijdag meepraten tijdens mijn economielessen, waarin mijn docent vooral veel tijd besteedt aan actualiteit en met een sterke voorkeur naar Amerika. Afgelopen maandag heb ik mijn laatste examen gemaakt. Dus ben ik hopelijk binnenkort in het bezit van een VWO-diploma. En kan ik helaas geen indruk meer maken op mijn docent. Maar toch, blijf luisteren gelukkig.
Ja, en Isa, je maakt met dit verhaal wel indruk op ons. Ik vind het een enorme eer dat zo'n ambitieuze student, jonge student, die een bijbaantje heeft als eetbezorger, een heel populair beroep trouwens in deze dagen, dat die ook naar onze podcast luistert. Ik vind het een opsteker voor ons, eerlijk gezegd.
Ja, je zijn er heel blij mee. En bij deze ook al, ik zeg het maar even voorzichtig, maar volgens mij klinkt wel door dat het gaat lukken. Dus alvast gefeliciteerd met je diploma. Ja. Nou, Dempsey, die zegt, geachte heren van het goede leven. Hij wil dus een reactie geven. Ten eerste wil ik delen hoe ik op de avond naar jullie luister als ik mijn route fiets tijdens mijn werk als thuiszorgverpleegkundige in het mooie Amsterdam. Perfect tussen de bezoeken door. Nou moet ik zeggen, Bernard, deze is voor jou, dat als progressieve millennial ik mij soms een beetje aan de oude wijze Bernard erger. Om daarna te realiseren dat ik het juist heel fijn vind om de mening van die grijze man aan te horen.
Ja. Ja, ik wat moet ik zeggen, Jan? En wat moet ik zeggen, Dempsey?
Iets heel wijs.
Nee, ik kan niet zoveel wijs zeggen, maar ik ben blij dat je het zo ziet. Het is ook een beetje zo. Ik ben natuurlijk een oude zeurpiet en ik heb of alles wat. En zoals we net hoorden aan die reactie bijvoorbeeld over Henry Ford, het klopt vaak niet eens helemaal. maar ook dit vind ik weer een compliment. Want ik vind het heerlijk dat zo een jong iemand naar ons wil luisteren. Een millennial, dat zijn de mensen voor wie wij heel veel van ons werk willen doen. Met
zeker
podcasts. BNR heeft een hele politiek uitgezet. Juist om deze groep aan zich te binden. Dus als iemand zegt, ik behoor daartoe en ik luister, ja, dan ben ik er helemaal blij mee.
Zeker, daar zijn we heel blij mee. Dus dank daarvoor. Jasper van Veen dan. Die heeft ook een berichtje voor jou, Bernard. Die zegt, wat een indrukwekkend verhaal van Bernard in de vorige podcast. Dat ging over Vietnam. Waar jij was natuurlijk in de Vietnamoorlog. En hij vraagt zich dan af. Wat is de reden dat je niet meteen in het vliegtuig naar huis bent gestapt? Of hoort de ellende nu eenmaal bij het vak?
Ja, nou ja. Kijk, als je dat soort verslaggeving doet, dan hoort dat erbij. Het is waar je voor kiest. Ik ben ook wel eens in een vliegtuig gestapt in de loop van mijn carrière, maar in het algemeen niet zo snel. En bovendien in Vietnam was dat nog een heel dingetje, want daar had je, dat heb je in sommige landen nog steeds, in dictaturen, niet alleen een visum nodig om erin te komen, maar ook om eruit te komen. Dat heette een uitreisvisum. Dus ook als je zou zeggen, nou, ik heb het wel gezien, ik ga morgen weg. Nee hoor, vergeet het maar. Dan moest je eerst nog dagenlang allerlei kantoren lang stempels halen. Een brief van, weet ik veel, die en de G, die hoofdredacteur en de ambassadeur. En gaan ze maar deur. Je kon er niet zomaar uit. Dus ook dat speelde een rol. Dus mensen die impuls hadden, ja, die stonden dan. Die dachten, ja, ik wil wel, maar kan niet. Nou, vooruit, ik ga nog maar even door.
Ja, en heb jij die impuls wel eens gehad? Heb je wel eens gedacht van, ik moet hier toch eigenlijk weg? Ja,
jawel, tuurlijk wel. Tuurlijk wel, ja. Zeker wel, ja. Het is zo beklemmend en zo eng. Ja, maar goed, we hebben het erover gehad. En we gaan niet elke uitzending mijn herinneringen aan Vietnam weer opnieuw opkrikken. Maar het is een feit.
Ja, je moet een speciale podcast voor je memoires beginnen, Bernard, denk ik.
Okay, ja.
Hey, en hij heeft, Jasper, ook nog een andere vraag. Hij heeft een korte, vijfdelige podcast over plaatje Holland in Amerika gehoord. Ik denk dat het van onze collega Harmen van de Veen is, denk je niet?
Die had dat mag ik hopen, want die heeft daar podcasts gemaakt over zijn eigen familie die daar woont.
Ja, precies.
En dat zijn dus allemaal heel orthodox christelijke mensen.
Ja, en een van de dingen die Jasper daarin meenam, die zei van ja, ik daardoor werd mij heel erg duidelijk hoe belangrijk dat abortusstandpunt daar is bij die Republikeinen. Hoe belangrijke rol dat speelt. En hij vraagt zich dan af, klopt het dat als de Democraten abortus zouden verbieden, dus net als de Republikeinen, ze dan de stem van die christelijke gemeenschap zouden kunnen krijgen? En als dat zo is, dan zou ik namelijk de stem van christenen op Trump beter begrijpen. Want de ontzettende afkeer van abortus bij die mensen werd mij tijdens die serie dus heel duidelijk.
Ja, ik denk dat het helemaal klopt. En er zijn inderdaad in die gemeenschap heel veel mensen die hebben eigenlijk maar één onderwerp. En dat is abortus. En de rest vinden ze niet zo belangrijk. En dat hebben ze ook vaak benoemd in de Trump-periode, zal ik maar zeggen. Dat ze zeiden, ja, wij zien ook wel dat hij in bepaalde opzichten misschien een beetje vreemde snoes aan is. Maar dit is voor ons zo overweldigend. It trumps everything, heb ik iemand horen zeggen.
Ja, mooi.
Ja, ja. Ja. En dus ja. Het klopt. Dus als de Democraten zouden zeggen, nou, dan omarmen wij het ook. Ja, dan haal je ze binnen. Alleen, dan moet je wel... Hier is ook nog wel iets, hoop ik, sprake van principes.
Ja,
Dus dat gaan de Democraten nooit doen. Ook al kost het ze de verkiezingen.
Nee, want dan verliezen ze ook weer heel wat natuurlijk.
Jawel, maar bovendien het idee dat vrouwen zelf kunnen uitmaken hoe hun leven verloopt en wat er met hun lichaam gebeurt. Dat is voor de Democraten zo'n heilig beginsel. Daar gaan ze echt niet aan tornen.
Mm-hmm. En denk je trouwens, ik krijg altijd ook wel het gevoel dat dit zijn een beetje die sociaal-culturele onderwerpen. Hè? Je kan het over de economie hebben, maar je kan het ook hierover hebben. En dit is echt een emotioneel onderwerp ook voor veel mensen. Daarom werkt het denk ik ook zo goed met verkiezingen. Maar bijvoorbeeld wapens, dat is ook zo'n onderwerp. Het homohuwelijk is denk ik in die groepen, in die kringen ook nog steeds zo'n onderwerp. Ik heb wel het gevoel dat abortus, dat de grootste is van al die... Nou, misschien wapens ook wel trouwens. Hoe zie jij dat?
Ja, ik zie het ook zo. Ik denk dat abortus, zoals die meneer tegen mij zei, it trumps everything. Belangrijker dan wat dan ook. Het troeft alles af. En dat is ook... echt het geval. En ik herinner me dat ik, misschien heb ik het al eens eerder verteld, de toen al heel bejaarde senator Goldwater eens een keer heb geïnterviewd in zijn nadagen, toen hij net wat wel meer gebeurt met politici als ze wat ouder zijn, veel meer het midden opzocht en helemaal niet meer zo fanatiek was, maar wel een overtuigde republikein. En dat was het thema van dat interview was, hoe kan het dat een partij die eigenlijk bovenin als belangrijkste principe heeft geen of een zo klein mogelijke regering, zo min mogelijk bemoeienis met het privéleven van de burger. Zoveel mogelijk afstand houden. Hoe kan het zijn dat die zich zo druk maakt om iets wat juist zo privé is als bijvoorbeeld abortus? En toen zei hij, je hebt helemaal gelijk, dat is helemaal geen republikeinse traditie. Dat is er eigenlijk pas de laatste jaren bijgekomen. Toen het christelijke smaldeel onderdeel is gaan uitmaken van die partij.
Dat is
onder Reagan, ja. Dus oorspronkelijk, zeg maar, oer-republikeinen zouden over dit soort kwesties helemaal geen gedachten hebben of zich niet bemoeien met het leven van de ander. Misschien wel privé, dus ze zouden zeggen, ik ben daar fel op tegen. Maar wat een vrouw doet, ja, dat moet ze zelf weten, daar ga ik niet over. En dat is helemaal veranderd. Dat was het thema van dat interview ook.
Ja, interessant. In Phoenix staat een standbeeld van Barry Goldwater, zag ik. Dus daar ga ik nog eventjes kijken als ik de tijd voor heb.
Ja, wat een fascinerende man.
Ja,
en wat we vaak zeggen, hè, de strijd tussen Goldwater en Johnson was minstens zo heftig als die tussen Biden en Trump. Hè. Dus ook daarom is het interessant om weer eens in die geschiedenis te duiken.
Ja, ja, ja. Hey, ik moet eigenlijk bijna mijn huurauto gaan ophalen. Zal ik Jens van Haften nog even meepakken als laatste?
Ga je gang.
Even kijken. Die zegt ook, die noemt ook nog even de vorige aflevering, dat hij met veel interesse heeft geluisterd naar jouw ervaringen en naar wat we verteld hebben. Hij kijkt ook veel documentaires over dat onderwerp. En hij zegt, gezien er af en toe boekentips worden gegeven, wil ik de luisteraars en jullie ook de novel, de roman van Carl Marlantes, ik ken hem niet, genaamd Matterhorn aanraden. Fictie, maar een fantastisch geschreven verhaal waar de PTSS, de posttraumatische stress, bij de lezer zo nu en dan voelbaar is. Dat klinkt inderdaad indrukwekkend.
Ik noteer hem. Ik heb er nooit van gehoord. Ja.
Ik ook niet. Daar zijn we blij mee. En voor de rest allemaal jongens, het spijt me. We komen er deze week niet aan toe. Als er volgende week wat minder vragen zijn, dan kom je misschien volgende week nog voorbij.
Oké, heb je nog wel tijd voor een paar recensies, Jan?
Ja, zal ik er nog even een paar pakken. Toch leuk. Deventer Amsterdam, dat is de gebruikersnaam. Persoonlijk en informatief. Ik luister al heel lang en graag naar jullie podcast in de auto. En als ik met de hond loop, ik loop dan zo geconcentreerd te luisteren dat ik haar wel eens totaal kwijt ben. Oh, dat is dan minder. Aflevering over Memorial Day vond ik vooral heel aansprekend. Naast informatief als always, ook persoonlijk. Keep de ervaringen, weetjes en stand van zaken coming. En dan pak ik nog even Sander uit Voorburg. Ook 5 sterren. Die zegt, ik heb de afgelopen 2 jaar voor mijn werk de wereld rondgevlogen en heb dan met jullie podcast heerlijk wat te luisteren over mijn favoriete vakantieland om de tijd mee te doden op de vliegvelden. Nou ja, dan herken je de geluiden om me heen ook, denk ik, Sander. Zeker tijdens corona, toen ook nog eens de winkels en de horeca dichtging. Zat je zomaar 3 uur op een bankje, zegt hij. De reden om toch te reageren is aflevering 79 over de monumenten. Dat kippenvel moment krijg ik elke keer bij het 9/11 Memorial in New York. Als ik al die namen lees en dan denk je toch weer terug aan die 2 keren dat ik er zelf als toerist op de Twin Towers ben geweest in 97 en 2000. Ik hoop dat jullie nog lekker lang doorgaan, zegt hij.
Ja, ja, dus, heel indrukwekkend. Ik heb dat ook hoor. Dus ik dacht eerst het woord kitsch, hè, toen het werd gebouwd. En toen het open ging, ging ik daar kijken en joh, wat is het indrukwekkend, dat monument.
Zeker, daar word je echt stil van.
Ja, goed. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, alle reacties zijn welkom. Laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En we weten inmiddels dat jullie allemaal over de hele wereld zitten. We hebben het nu ook weer gehad van Florida tot weet ik niet waar. Helemaal leuk. En ik ga die vreselijke hitte in. Bij jou is het dus lekker weer, Bernard. Jij gaat ook even naar buiten, even de stad in.
Ik ga zeker naar buiten, want ik moet nog. Ja, ik heb nog een afspraak dadelijk in de stad. Dus ik ga er lekker uit. Maar ik geniet ervan, hè, dat weet je.
Ik hou van die hitte. Jou kan niet warm genoeg zijn.
Ja, ik ben een hittekind.
Nou, mooi. Dan hou dat gevoel vast en dan spreek ik je volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.